Oké, okay. Is er iemand die een vraag heeft?
Ja, ik kan me heel moeilijk voorstellen om in een zakelijke context te zeggen tegen een baas of een collega, ik ga nu de relatie op de agenda zetten. Ja, lijkt me zo'n lastig punt. Ik kan me wel voorstellen dat ik een keer zeg in een vergadering, in een bespreking of in een issue waar je het met elkaar niet eens bent of anders over denkt, dat je zegt dat je op dat punt daar iets te doen hebt. Maar ook in een relatie op de agenda. Ja.
Nou, ik heb ook aangeprobeerd te geven dat dat best moeilijk is. En begrijp je, dus het is, laten we zeggen, het is behoorlijk revolutionair in veel organisaties om over relatie te gaan praten. Kijk, het is eigenlijk heel bijzonder, want ook het is überhaupt gevoelig om het persoonlijke element aan de orde te stellen. Dus voor iedereen die bijvoorbeeld in bedrijven of organisaties gewerkt heeft, weet dat het op een gegeven moment voor kan komen. Dat je met 6 of 8 mensen zit je in een vergadering. En dan zitten er misschien wel met z'n allen. Zit je te knijpen van heb ik jou daar. Het is, iedereen is gewoon doodsbang. Maar niemand zal zeggen dat hij doodsbang is. Weet je wel, dat kan niet. Kan geen onderwerp van gesprek zijn. Dus de gebruikelijke. Er is natuurlijk toch een beetje nog altijd een behoorlijke macho cultuur. Er is meer de cultuur. En dan even los van man of vrouw. De cultuur om vooral te vertellen hoe goed het met je gaat en hoe goed je van alles kan, et cetera, dan dat je gaat vertellen waar je het moeilijk mee hebt. En dat is eigenlijk vrij ongebruikelijk. Ik denk dat dus met andere woorden, het is natuurlijk het mooiste als het top-down gaat. Als het, wij spreken, in de top van een organisatie of in de top van een afdeling of de top van een divisie, daar interesse voor is. En dan betekent het, dat je bijvoorbeeld, kijk, en het is het mooiste natuurlijk als een leidinggevende, waar die ook zit, zelf kan vragen aan zijn medewerkers, hoe ervaar je de relatie met mij? Hoe vind je eigenlijk dat ik met jou omga? Voel je je gerespecteerd door mij? Etcetera, etcetera. Maar voorlopig ben je een behoorlijk verlichte leidinggevende, denk ik nog altijd, wanneer je die vragen stelt. Maar ik denk wel in een functioneringsgesprek, denk ik wel, dus met andere woorden, in een functioneringsgesprek, als je telt dat er een medewerker is, die gewoon, ja, bijvoorbeeld een redelijk moeilijk mens is op een afdeling, dan zal ook een leidinggevende, de betere leidinggevende, zal dat onderwerp van gesprek maken. Dus in die zin is het ook weer niet helemaal ongebruikelijk. Dus met andere woorden, iemand die, als ik nu even plat zeg, de sfeer verziekt op een afdeling, een beetje leidinggevende zal daar toch zal dat een gespreksonderwerp maken. En als hij dan een beetje verstandig is, denk ik zo iemand laten coachen of et cetera, et cetera. Dat op het onderwerp van gesprek maken. Of zelf coachen of later coachen. En zo. Dus in die zin denk ik wel dat het kan. Maar het is een spannend onderwerp. Zoals ook in een privérelatie is het gewoon een spannend onderwerp. Om er gewoon echt voor te gaan zitten. Hoe gaat het nou eigenlijk met ons? Maar desalniettemin, wat mij betreft, wel belangrijk. Dus ik besef dat het op een bepaalde manier een beetje revolutionair is, maar dat het toch wel iets is waar we over zouden kunnen denken, waar we vormen voor kunnen gaan vinden. Wat natuurlijk ook gebruikelijk is, is bijvoorbeeld dat je daarvoor een hij-sessie belegt. Waardoor je, laten we zeggen, in een meer ontspannen omgeving bij elkaar bent. En dan is er al wat meer ruimte en dan wordt wat veel gedaan wordt, is natuurlijk werken met een soort vragenlijst. Waardoor je al een soort feedback krijgt op elkaar. Die zit meer zo in elkaar of die zit zo in elkaar. Dat zijn in de arbeids- en organisatiepsychologie heb je tientallen vormen van vragenlijsten. Waardoor er wat informatie naar buiten komt. Waardoor er ruimte komt eigenlijk van hoe zit iemand nou eigenlijk in elkaar. En dat pad moet je dan op een rustige manier eigenlijk plaveien. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het is niet helemaal ongebruikelijk, denk ik. Maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk best spannend.
Maar Gijs, is het ook niet zo dat je... Kijk, relaties, dat is ook elkaar kennen. Hè? Vooral elkaar kennen. Herkennen. Kennen.
Klopt. Klopt.
Maar ook het empathisch vermogen. Hè?
Want, klopt.
Degene die hoog, want je hebt natuurlijk wel gradaties. Je hebt een managementteam. Die gaat weer andersom met het voetvolk, laat ik het maar zo zeggen. Dan een raad van commissarissen. Om voorbeeld te noemen, ik zag eens was een groot bedrijf waar ik zelf bij werkte. Die bestonden 10 jaar. En ze waren inmiddels gegroeid tot 2000 werknemers. Dus dat was echt best fors. Hadden een hele goede raad van commissarissen, waaronder een oud politicus, bekend en beroemd in Nederland. En die man die hield een toespraak voor het personeel.
Mm-hmm.
En hij was 10 minuten bezig. En we vonden het een heel raar verhaal, totdat er een mevrouw achter hem op de schouder steekt. Je hebt het verkeerde verhaal. Dat was van een ander bedrijf.
Mm.
Die man is afgegaan als een gieter.
Mm-hmm.
Hij heeft zijn verhaal wel afgemaakt.
Mm-hmm.
Die relatie is nooit meer goed gekomen. Dus hij heeft ook niet lang meer in die raad van commissarissen gezeten. Want hij zit er wel namens de aandeelhouders. Maar het bedrijf zelf, die zegt, jezus, moeten we daar... Nou, daar kan het dan misgaan. Hè? Dus als die man zich niet... Die had zich niet ingeleefd van hoe dat bedrijf nou eigenlijk in elkaar zit. Mm-hmm. Wie dat nou waren. En waar, mm-hmm. ze mee bezig, waar ze mee bezig zijn. Overdag, hij verpest het.
Mm-hmm.
En die andere van de raad van commissaris, die konden ook wel gaan zitten. Want ze zeiden, nou, als dat...
Ja. Ja.
Dat, ja, is een dus, relatie opbouwen, dat bedoel ik.
Klopt. Dus het is een en je kunt behoorlijk blunderen op relatiegebied. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen.
Ja.
Dus ja, het is kwetsbaar. En daardoor kan er op relatiegebied veel gebeuren. Wat ook weer altijd weer belangrijk is, ook in zo'n situatie, geef de mensen de kans om dat te vertellen. He, dus de gebruikelijke uitdrukking is, ga vooral stilzitten als je geschoren wordt. En in dit geval betekent het ook eigenlijk vooral, laat je af en toe scheren.
Ja.
Wat spannend is, moeilijk, maar belangrijk. Ja. Belangrijk. Dus geef de ruimte aan mensen om zich te uiten. En vooral wat dan ook, weer om een praktische tip te geven, wat heel erg helpt, is als jij kritiek op mij hebt. En ik zal maar zeggen, stel even dat jij zegt, nou, ik vind jou af en toe wel een beetje bot eigenlijk. En ik zeg, oké, dus jij vindt mij af en toe bot. Leg eens uit, geef eens er een voorbeeld van, et cetera, et cetera. Kijk, een van de basisdingen bij een probleem in een relatie is dat het vertrouwen verstoord is. En als ik dus bijvoorbeeld echt laat merken dat ik die ander wil horen in de kritiek die hij op mij heeft, dan ontstaat er weer vertrouwen. En dan ontstaat er weer vertrouwen en dan is het probleem zelf eigenlijk op een gegeven moment helemaal niet meer zo relevant. Kijk, want wat er gebeurd is, is dat er een soort, toch een soort zorg is dat die relatie wel eens stuk zou kunnen gaan of anders zou kunnen gaan. Dus als ik weer kan horen wat een ander zegt en ik herhaal bijvoorbeeld simpelweg wat die ander zegt, helpt dat. Voelt die persoon zich begrepen. Dat is wat heel erg helpt.
Nou, ik heb eigenlijk alleen een constatering. Ik vond het wel prettig dat je vrij snel met die meditatieoefening begon. Dan heb je dat werken en dan zo'n warme ruimte. Je merkt gewoon, kun je zelfs voor mezelf praten, je er gewoon energie van krijgt. Dat het wel makkelijk
mooi.
Is om de aandacht te houden.
Mooi. Goed om te horen. Was het voor de eerste keer dat je het meemaakt? Of
nee,
heb je wel meer gemediteerd? Oké, ja. Ja.
Maar ik vond het gewoon prettig om ermee te starten.
Fantastisch, fantastisch. Wij zijn heel erg gewend, als wij training geven, dan beginnen wij standaard met meditatie. Omdat je gewoon dan dieper bij jezelf komt. En dus kun je met alles wat je doet, kun je eigenlijk, dat komt als het ware van een andere plek vandaan. Dus wat wij heel erg proberen te doen, is mensen ervan te overtuigen dat ze daar de dag mee beginnen. Dus dat wil zeggen, je gaat eerst ontbijten en dan weet ik wat allemaal meer. Maar dan even, al is het maar een kwartier, of al is het dus nog maar 5 minuten, even met jezelf zijn. En voelen wat er zich voordoet. En wat heel erg helpt is, ook wat ik, zoals ik al deed, gewoon naar je voeten te gaan en echt je lichaam te gaan voelen. En wat er zich in je lichaam voordoet. Dat geeft eigenlijk rust. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar, hè, dus dat je iemand anders de kans geeft om zijn verhaal te vertellen. Nu geef je jezelf de kans om een verhaal te hebben. En bazaal heeft de mens altijd, mens bestaat sowieso uit een heleboel zelven. Maar bazaal, gezonde mensen hebben een je zou bijna kunnen zeggen, een hoofd zelf, een centraal zelf, wat kan communiceren met delen binnen jezelf. En wat bijvoorbeeld dan ook een belangrijk aspect is, is bijvoorbeeld dat er dus, kijk, een mens is op een bepaalde manier ook een vat vol tegenstrijdigheden. En er kunnen ook tegenstrijdige zelven aan de orde zijn. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld in een relatie, dat is bijvoorbeeld voor een kind heel erg moeilijk. Een kind is moeilijk, begrijp je dus, want die houdt natuurlijk van zijn moeder aan de ene kant. Die moeder is ook sowieso hartstikke belangrijk. Maar af en toe, ik zou maar zeggen, vindt hij die moeder ook gewoon een trut eigenlijk. Maar dat is ambivalentie. Dus met andere woorden, zijn tegengestelde gevoelens. En die kunnen bij een jong kind eigenlijk niet samengaan. Dus die drukt heel makkelijk zijn negatieve gevoelens weg. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat in een volwassen relatie, en zeker als het een belangrijke relatie is, of het nou een zakelijke relatie of een intieme relatie is, daar gebeuren mooie dingen, maar juist omdat er mooie dingen gebeuren, kunnen er ook pijnlijke dingen gebeuren. Dat is ook weer zo'n paradox. Hoe belangrijker eigenlijk iemand voor je is, hoe groter de kans, dit klinkt vreselijk cynisch, maar dat is het helemaal niet, hoe groter de kans dat je met die persoon juist problemen krijgt. Want dat is de andere kant van dezelfde medaille. Dus wat dan belangrijk is, is zeg maar die ambivalentie in jezelf kunnen verdragen. Dus zeg maar iemand die dat niet kan, die wordt bijvoorbeeld, in het extreme geval, wordt die compleet door zijn emoties bepaald. Dus die houdt eigenlijk van iemand, maar dan vervolgens als hij helemaal echt een dik probleem heeft en ik word dan boos, ja, dan verziekt hij zeg maar de hele situatie. Terwijl in het gezonde geval kun je eigenlijk die emotie, de negatieve emoties, een plek geven. In jezelf is er vervolgens rust en vanuit de rust probeer je de situatie te beïnvloeden. Dat is eigenlijk altijd belangrijk. En dat is ook bijvoorbeeld in besluitvormingssituaties, in bedrijven of een organisatie. Als het echt een moeilijke zaak is die veel stress geeft, niet besluiten eigenlijk als het enigszins kan. Eerst zorgen dat er rust komt, want als er rust is, is er wijsheid, dan kom je tot betere beslissingen. Dat is eigenlijk de situatie. Dus de kunst is eigenlijk, dus jezelf kunnen begeleiden en jezelf tot rust kunnen brengen, is eigenlijk een van de meest cruciale gegevens.
Maar heeft dat ook niet maken met macht en onmacht? Als je onmachtig bent?
Je bedoelt dat een situatie die moeilijk is, waar je geen invloed hebt, dat moeilijk is.
Ja.
Ja, per definitie. Dat klopt.
En toch moet je samenwerken, toch moet je een relatie hebben.
Ja, oké, maar dus of je invloed hebt, hangt heel vaak ervan af of je in staat bent een goede relatie met iemand te ontwikkelen. Ja. Want als je een goede relatie met iemand hebt, komt het er eigenlijk op neer dat hij jouw invloed gunt. Geïnteresseerd is in jouw mening of jouw opvatting, et cetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk de basis waar het heel erg over gaat. Maar dan is dus de factor of jij ook als kind thuis invloed had op een reële manier. Dus een reële manier wil dus zeggen dat je niet altijd je zin kreeg, want dat is niet op een reële manier. Maar als jij gewoon echt gelijk had, zal ik dan maar zeggen, of een heel verstandig idee had, dat je dan ook gecomplimenteerd werd omdat je een verstandig idee had, dan ben je dan meer eerder geneigd om gewoon verstandige dingen te doen en te bedenken en te zeggen en in te brengen. En dat geeft zelfvertrouwen. En vanuit dat zelfvertrouwen kan er een verschil van opvatting ontstaan. Er zijn gewoon heel veel bijvoorbeeld partnerrelaties waar het heel moeilijk is voor mensen om een verschil van opvatting te verdragen. Dus ik zal maar zeggen, eentje die wil met vakantie naar Italië, ik verzin maar wat, en de ander wil met vakantie naar Noorwegen. Dus zeg maar een goed gesprek voeren over wat is er leuk aan Noorwegen, wat is er leuk aan Italië, en van daaruit komen tot misschien nog een veel leuker mogelijkheid, ja, dat is eigenlijk een hele kunst. Dat is voor veel mensen moeilijk. Voor veel mensen moeilijk. En dat is eigenlijk waar het in bedrijven en in relaties eigenlijk voortdurend over gaat.
Toch mijn zin.
Ja, toch mijn zin. Ja, dat is het. Ja. 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 Ja, en sommige mensen juist niet mijn zin. Dus niet mijn zin, dus dat betekent dat het ook nooit mijn schuld. Dus voor sommige mensen betekent dat, die proberen te vermijden om verantwoordelijk te zijn voor een beslissing. Want die hebben zo meegemaakt dat als zij verantwoordelijkheid ergens voor namen, ja, dan kregen ze ook diepte, als het fout ging, kregen ze zo diep dat ingepeperd. Ja, dat ze op die manier verwond zijn. En dat is wat er kan gebeuren. Of je krijgt als kind bijvoorbeeld heel veel verantwoordelijkheid op je schouders, veel te jong, et cetera. Dus je wordt dan belangrijk gemaakt. Maar te belangrijk gemaakt. Hè? En dan, dat maakt op den duur of ook onzeker. En zo.
Heb je nog andere vormen van in relatie komen met jezelf of met jezelf op je gemak zijn? Anders dan meditatie?
Nou, ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld baat hebben bij sport. Maar het is een beetje afhankelijk hoe je het begrip meditatie definieert. Want bijvoorbeeld joggen is voor sommige mensen echt een vorm, zou je kunnen zeggen, van meditatie. Niet dat ze dat zelf zo zullen benoemen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het bijzondere van meditatie is dat je er bent voor jezelf. Dus je zou bijna kunnen zeggen, een meditatieve benadering is heel erg waardevol. Is heel erg waardevol. Het is ook in relatie. Je zou bijna kunnen zeggen, als je meditatief met een ander in contact kunt zijn. Dus dat betekent dat als je dus, stel even dat je met z'n tweeën kunt, en je kunt dus gewoon werkelijk afdalen in jezelf, dus echt bij jezelf. Dus dat betekent ook, dan ben je ook in een voelende staat, en je bent in een open staat, want je moet, dit lichaam is in hoge mate, een voelend vermogen. Ik neem altijd als voorbeeld, als je in de zomer heb je soms van die, van die millimeter beestjes, van die groene beestjes. Ik weet niet of jullie dat kennen. En die zit er zo eentje zit op je arm. Nou, ik denk dat die een milligram weegt, maar je voelt het. Weet je wel? Dus zo gevoelig zijn wij eigenlijk als mens. Dus als je vanuit die staat met elkaar in contact kunt zijn. Als je vanuit die staat met elkaar kunt vrijen in een partnerrelatie. Dan heb je een bijzondere ontmoeting. In zekere zin. Dat zou je ook meditatie kunnen noemen. Dus meditatie, ik bedoel, zeker bijvoorbeeld in de Osho-beweging, is meditatie niet alleen maar, hoeft niet per se, snap je, dat het alleen maar stil is of et cetera. Dat kan ook met, dat gaat uit, sleutelwoord is aandacht. Sleutelwoord is die innerlijke dialoog. Dus het contact met jezelf. En dus dat authentieke zelf eigenlijk gaat spreken, in plaats van het strategische zelf. Het strategische zelf is het zelf. Dus wat je zeg maar verzint, construeert om de ander te pleasen. En op die manier hoop je wat te krijgen van een ander. Het is een strategische vorm. Dus dat uitzicht dus het beste. Want eigenlijk voel je bij iedereen in welke mate die authentiek is. En dat kun je eigenlijk altijd wel aanvoelen. In hoeverre, en sommige mensen is gewoon één groot show die ze opvoeren. Maar desalniettemin, bij ieder mens spelen er strategische elementen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld altijd een glimlach om hun mond. Ook als ze hartstikke boos zijn, hebben ze nog steeds een glimlach om hun mond. Maar ja, dat is natuurlijk wel een strategisch element. Dus er zijn verschillende vormen. Maar ik denk dat het de aandacht en de openheid en bewustzijn en zo, dat zijn allemaal belangrijke elementen, denk ik. Ja. Maar sport, zwemmen. Of dat soort activiteiten, denk dat dansen. Er zijn verschillende vormen waardoor je werkelijk tot je zelf kunt komen. Ja. Hoe was het om hier wat over te horen vanavond? Stel ik even een vraag aan jullie.
Ik vond het heel interessant.
Oké. Okay.
Ja, heel herkenbaar.
Oké. Okay. Ja. Ja, nou, jij hebt een hele geschiedenis met functies in bedrijven en gemeentes en weet ik wat allemaal meer achter de rug.
Ja. Hoe dat
werkt. Ja, hoe dat werkt en hoe het vooral niet werkt ook.
Ja,
hè?
Hoe het niet werkt, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, wat heel goed is, waar je mee begon, van, ja, je kan pas als je een goede relatie hebt met jezelf, kun je pas een relatie aangaan. En dat is zo wezenlijk, vind ik, in je hele verhaal.
Ja, ja, dat klopt.
Als daar iets, of dat nou het verleden is, op een andere manier,
ja.
Als daar iets niet goed zit, dan merk je het op allerlei manieren. Dat wil niet zeggen dat je er altijd maar heel veel last van hoeft te hebben, maar dan merk je dat daar. in relaties daar altijd wel een keer iets naar voren komt waar je denk niet.
Ja.
En soms ben je dat dan ook wel bewust.
Ja.
Als je wel een stapje verder bent. Maar het is heel leuk om dat te zeggen.
Ja, dat klopt. Dus de sleutel is de relatie met jezelf. Dus en dat is ontzettend handig, begrijp je? Want je zou kunnen zeggen, ja, natuurlijk heb je ook niet alle macht van de wereld over jezelf. Maar je hebt natuurlijk over jezelf wel de meeste macht. Ja. Begrijp je? Je kunt met jezelf gaan zitten, of niet. Die ander moet je maar afwachten of die dat wil. Dus als je dat doorhebt en als je ook weet hoe je dat met jezelf kunt doen, dat is wat heel erg helpt. Dat is wat heel erg helpt. En vooral, kijk, van daaruit. En de volgende stap is dat je eigenlijk begrijpt dat een probleem hebben met een ander altijd eigenlijk een innerlijk probleem bij jou is. Dus dat kun je natuurlijk niet gebruiken om te zeggen, nou, dat is jouw probleem. Zo gebeurt dat dan wel, weet je wel. Als jij last hebt van mij, dan zeg ik, ja, dat is jouw probleem. Ja, dat, zo kun je dat niet gebruiken. Maar in een relatie dus... als ik last heb van jou, daar echt verantwoordelijkheid voor te nemen en niet de verantwoordelijkheid bij jou te leggen, is een heel belangrijk ding. Dus zeg maar, en eigenlijk de ander ontslaan van de verantwoordelijkheid om voor jou te zorgen. Dus om voor jou een soort vlekkeloos leven te verzorgen. Dat is bijvoorbeeld ook wat heel erg helpt. Dus met andere woorden... in een relatie, met name in een partnerrelatie, is het heel erg belangrijk dat je de ander toestemming geeft om het jou af en toe moeilijk te maken. Dat is wat heel erg helpt. En nog basaler is dat je als het ware in het leven toestemming geeft dat het af en toe moeilijk is. Omdat het gewoon inherent is aan het leven. En hoe meer je daar weer mee verzoent, hoe makkelijker je met die moeilijkheden kunt omgaan. En dus dat het leven heel erg gaat over uitdagingen en zo. In die zin is het leven heel erg vergelijkbaar met sport. Alleen bij sport verzin je zelf de moeilijkheden, zal ik maar zeggen, het gewicht waar je aan gaat zitten trekken of iets dergelijks. En met het leven, verzint het leven voor jou wat jouw uitdagingen zijn. Die verzin je meestal niet zelf. Of minstens niet helemaal voor jezelf. En zeg maar, dat gegeven accepteren, respectievelijk interessant vinden. En interessant vinden kan, als je, laat maar zeggen, weer... begrijpt dat door een uitdaging aan te gaan, dat de kans biedt om te groeien.
Ja, maar ik denk dat je ook maar zegt dat het een continu proces is.
Het is een continu proces. Ja. Het is een continu proces. Dus wat heel veel in mijn groepen gebeurt, is dat mensen op een gegeven moment vragen, en wanneer houdt het op? En ik antwoord dan wel eens, en ik ben... Wat
makkelijker, maar...
Ja, precies. Ik antwoord wel eens, ik ben zo blij dat het nooit ophoudt. Zeg ik dan.
Natuurlijk.
Ik ben zo blij dat het nooit op, want ik zie mezelf nog steeds groeien. Ik ben helemaal verbaasd eigenlijk dat dat zo is. Maar goed, als ik er middenin zit, dan denk ik ook van, ja, kom. Wanneer houdt het op?
Naar de slaapkamer gaan en dan de oefeningen, de ontladingen, de verwerkingen. En dan is het inderdaad dat ik weer tot rust met haar in een relatie kan gaan.
Okay.
Echter, ik kreeg op een gegeven moment een aantal keer te horen van haar. Ja, en het lijkt wel alsof je een betere relatie hebt met jezelf dan met mij.
Oké. Ja, ik begrijp het.
Misschien dat je huilt bij mij.
Ja.
Dus in dat opzicht is het blijft een continu proces, want je leert het een, zeg maar, en je komt weer een ander.
Klopt.
Ja.
Klopt.
En dan
klopt.
De juiste verhouding vinden in persoonlijke oefening.
Klopt.
Versus met de ander zijn en je kwetsbaarheid naar haar toe kunnen uiten.
Ja, dat klopt. Maar dat is ook wel heel erg belangrijk. Dus zeg maar, en het is heel erg moeilijk. Dus ik bepleit heel erg, maar dan gaan we het hier over partnerrelatie hebben. Dus ik bepleit heel erg. Bijvoorbeeld het soort gesprek waar ik het over had, hè, met die moeilijkheden, om dat op gezette tijden te hebben. Dus op zijn minst bijvoorbeeld 1 keer in de maand. Maar het is voor mensen heel erg moeilijk om dat voor elkaar te boksen. Dus zeg maar een relatieavond noem ik dat dan, of een relatiemiddag, te organiseren waar dat echt dat diepe gesprek kan plaatsvinden. Hè, liefst eens in de 14 dagen, dat een relatiegesprek kan plaatsvinden. Hoe ervaar je mij de laatste tijd? Respectievelijk, hoe ervaar je jezelf in relatie met mij? Die vragen, dat is, het daarover hebben in een relatie is gewoon heel erg moeilijk. Maar is wel een, eigenlijk in zekere zin een must. Dus, en vooral ook als je, ik ken een stel die bijvoorbeeld iedere avond, schrijven ze bijvoorbeeld als persoon in een schriftje wat ze mooi hebben gevonden die dag. En dat laten ze elkaar lezen. Dat is bijvoorbeeld ook een prachtige vorm. Zo zijn er verschillende vormen waarop je, waarin je eigenlijk meer het persoonlijke element meer op de voorgrond kunt brengen in relaties. Nou heb ik het wel over partnerrelaties, dus over je werk is dat iets anders. Maar, kijk, het is natuurlijk van oudsher voor, laten we zeggen, relatiebegeleiding. Nou, ik denk de eerste relatiebegeleiding, die ontstond in de 50er, 60er, 70er jaren. Van de vorige eeuw, moet je dan tegenwoordig zeggen. Dus dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Dus vroeger was gewoon, relatie was gewoon gegeven. En vooral ook mensen werden natuurlijk ook niet oud. Dus dan betekent tot je 30ste en zo, ja, dan ben je op 40ste, was je überhaupt druk bezig met vooral te eten te krijgen en ga zo maar door, veel mensen. Dus laten we zeggen, het is een soort luxe ook om naar een relatie te kunnen kijken. Voor een maatschappij die van een hogere orde is dan een oudere maatschappij. En dus toen kwam bijvoorbeeld iets als relatiebegeleiding. Vroeger was natuurlijk gewoon een relatie was gegeven. Als je een goede relatie had, had je geluk gehad. Had je een slechte relatie, heb je pech gehad. Want scheiden en zo bestond niet. Dus dat was het gewoon. Dus dat je op relatiegebied iets kon leren, iets kon ontwikkelen, dat je daarna zou kunnen kijken, dat was heel erg ongebruikelijk. En heel veel mensen leven eigenlijk nog steeds in dat idee. Dus überhaupt het persoonlijke element, als je bijvoorbeeld kijkt, bijvoorbeeld ook zo belangrijk is bijvoorbeeld in het leven, überhaupt dat je bijvoorbeeld je probleemoplossend vermogen. Maar je probleemoplossend vermogen, want het hele leven gaat op een bepaalde manier over vraagstukken, over problemen, dat begint al op de school. En, maar bijvoorbeeld als je relaxed met een probleem om kunt gaan, dus niet helemaal onder de indruk raakt, heb je meer kans tot een wijze oplossing. Dus zeg maar, het psychologische element is daarin eigenlijk zo belangrijk. En dat speelt dus ook in relaties een hele erg belangrijke rol. Dus met andere woorden, ook vooral als er bij een ander stress ontstaat, kan ik dan nog rust bewaren en zo. Dat is een belangrijk element. Begrijp je? Dus dat zijn, ja, dus ook de relatiekant. En er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld iemand zegt, ik vind dat mooi en je vraagt dus door, wat vind je er dan mooi aan? Wat het ook is, of het een film is, of een theater is en zo. En je laat, en niet steeds, kijk, wij zijn heel erg gewend om te kaatsen. Dus een die zegt, het was mooi, maar ik vond het eigenlijk niet zo mooi. Weet je wel? En dan krijg je een soort debat over, maar als je gewoon, iemand vond het mooi en die mag dus even in de schijnwerper staan, waarom vond je het mooi, et cetera, et cetera, et cetera. Dan komt er een moment dat die ander automatisch gaat vragen, en hoe was het voor jou? En dan sta jij weer even in de schijnwerper. Dat is bijvoorbeeld een andere vorm van communiceren met elkaar, die heel erg helpt, die verdieping brengt. En dat zijn elementen die waar je met z'n allen in kunt leren eigenlijk. Een belangrijk punt is natuurlijk ook in relaties, ben je in staat om gevoelens te delen? Dus in mijn werk maak ik het nogal eens een keer mee, komt voor dat mensen überhaupt hun voeten niet kunnen voelen. Nou, als mensen hun voeten niet kunnen voelen, dan komt het eigenlijk op neer dat ze compleet in hun hoofd leven. Dus eigenlijk een compleet mentaal leven leiden. En dus, ik zou maar zeggen, kunnen bedenken dat ze bedenken dan dat ze liefde voelen, zal ik maar zeggen. Maar ze kunnen liefde niet echt voelen als kwaliteit. Of kracht voelen als kwaliteit. Of waardigheid voelen als kwaliteit. Of vreugde voelen als kwaliteit. Dus wanneer je dus niet zo goed kunt voelen, het is ongeveer vergelijkbaar als dat je niet zo goed kunt proeven. Als je goed kunt proeven, kun je meer genieten van eten. Dus als je goed kunt voelen, dan kun je meer beleven in relatie. En überhaupt in het leven. Dus het vermogen om dieper te gaan voelen, dieper te gaan ervaren, brengt je überhaupt dieper in het leven. Dus iemand die bijvoorbeeld alleen maar in zijn hoofd leeft, en zijn hele leven in zijn hoofd geleefd, die heeft eigenlijk maar een heel klein stukje geleefd. Die heeft het leven eigenlijk niet echt doorleefd op een bepaalde manier. En ook, dus op dat gebied is eigenlijk heel veel te leren. En vooral ook, waarom is het belangrijk daar? Bijvoorbeeld, want iemand die dus veel in zijn hoofd zit, heeft gegarandeerd veel emotionele problematiek. Dus, want dat is wat je in je hoofd brengt. Dus wat je doet vertrekken uit je gevoel, zijn problemen. Is pijn, teleurstellingen, et cetera, et cetera. Beledigingen, kwetsingen, et cetera, et cetera. Dat trekt je uit je lichaam weg, uit je voelende vermogen. En je voelende vermogen is dan weer de poort naar het zijn. En dus vanuit het begint eigenlijk met het handelen en het actie, et cetera. Dus iemand die met veel problematiek, die zit in zijn hoofd en is voortdurend aan het denken en is voortdurend bezig met oplossingen, is heel erg gedreven en fanatiek, et cetera, et cetera. En wanneer die kan ontspannen dan, en die kan gaan voelen, kan zijn lichaam gaan voelen, komt er gewoon meer rust in de tent. En als er meer rust in de tent komt, komt die meer in zijn. Als er meer in zijn komt, komen er meer zijnskwaliteiten. Zijnskwaliteiten zoals vreugde, kracht, liefde, schoonheid, et cetera. Dat zijn zijnskwaliteiten. Die als vanzelf een relationeel effect hebben. Bij sommige mensen voel je je meer op je gemak als bij andere mensen. Die dragen als het ware meer rust bij zich. Hebben meer ruimte. Hebben meer interesse. Dus hoe meer iemand als het ware in zijn is. Meer zichzelf is. Meer in zijn essentie is. Hoe meer de zijnskwaliteiten zich als vanzelf uitspreiden. Hoe die als het ware op zijnsniveau relevant is voor zijn omgeving. En zonder dat hij er iets voor hoeft te doen. Want hij hoeft alleen maar zichzelf te zijn. Dus hij hoeft niet zo hard te werken. Want op dat niveau gebeurt het eigenlijk min of meer vanzelf. Dat is eigenlijk waar het heel erg over gaat. Waar het pad wat wij bijvoorbeeld aanbieden eigenlijk zich heel erg op richt. Vraagt dan heel veel geduld, stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Maar dat is eigenlijk de horizon eigenlijk waar je naar kijkt. Waardoor het leven zich eigenlijk verdiept en waardoor er bij wijze van spreken in je gezin meer rust is en meer op een dieper niveau contact is met elkaar. En zonder dat het al te ingewikkeld wordt. Kun je er iets bij voorstellen of is dit heel erg abstract? Dus,
ja. Ik merk dat heel erg helpt bij netwerken. Ik denk dat hier ook wel wat netwerkers zitten. Zelf ben er eentje. Hier er nog eentje. Er zit er nog meer. Maar ik heb zelf heel erg van dat voelende wat je net zegt. Heb ik heel veel. Ik doe trouwens hier de derde jaar coach bij. Dus mocht degene die dat niet weet, dan heb ik dat er even gezegd. Maar ik merk heel erg dat het vanuit het zijn, zeg maar, in dat netwerken zitten, dan laat je ook veel makkelijker en veel echter jezelf zien. En dan ben je dus echt met elkaar in contact. En die ander kan zich volgens mij daardoor ook veel makkelijker laten zien.
Klopt. Zo'n natuurlijk effect, hè?
Ja.
Zo'n natuurlijk effect.
Ja, dan ben je eigenlijk al vanzelf aan het relateren.
Ja.
En dan heb je, daarom werkt netwerk. Denk ik onder andere. Mm-hmm. En tegenwoordig steeds beter.
Oké. Oftewel, je zegt, ik ben een hele succesvolle netwerker geworden, dankzij zijnsoriëntatie.
Ja.
Ik ben blij en een goede marketingman geworden. Als ik het, die moeten we erin houden.
Nee, maar het is inderdaad, op een gegeven moment weet ik dat mensen dat tegen me gingen zeggen. En ik denk, dat is apart. Dat ze mij zo zien en dat ik dat zelf eigenlijk nog niet eens.
Nee, het komt wel eens voor als mensen hier training doen, dat de partner zegt, hij wordt wel steeds lastiger. Dat komt voor. Maar in de meeste gevallen geloof ik dat het toch wel zo is dat mensen, de omgeving eigenlijk blij mee is. Dus, want het komt er eigenlijk op neer, je kunt het ook weer heel simpel zeggen, de grote kunst is te ontspannen. Ik zeg altijd, de meeste mensen zijn in een vakantie op hun leukst. Toch? En dat is omdat ze ontspannen. Dus ook een van de manieren waarop je een heel ingewikkeld verhaal simpel kunt maken, is te zeggen, het gaat om ontspannen. En dat is bijvoorbeeld ook meditatie heel erg voor bedoeld. Om te ontspannen, om tot rust te komen. Dat is wat heel erg helpt. En de rust zien te bewaren, ook onder moeilijke omstandigheden. Dat is ook waar het heel erg over gaat. En rust betekent automatisch dat je meer jezelf wordt. En dat er meer wijsheid komt, of meer vreugde komt, of meer humor komt, of meer schoonheid komt. Dat is eigenlijk wat er vanzelf gebeurt. Dat is ook een manier om te zeggen waar het over gaat. Maar goed, misschien is dit ook wel een goed moment om deze avond te besluiten. Wat mij betreft kunnen we nog wat drinken, maar volgens mij hebben we er genoeg over gehad nu hier en groep. Dus ik vond het fijn om met jullie te zijn. Ik hoop dat het wederzijds is zo te zien wel. Dus ja, hartstikke goed. Dus veel succes, zou ik zeggen, met alle relaties.